Welkom bij De Zinnenverzetter, een podcast over het schrijven van een boek. Anita Terpstra en Ritske van Vliet bespreken het schrijversleven en de totstandkoming van een boek. Daarnaast tips, weetjes en nieuws uit de wereld van het schrijven. Nou, eindelijk weer eens even een podcast met een gast. En een gast die tegenover mij zit is Sido Martens. Hij zal zich straks nog wel wat uitgebreider aan jullie voorstellen. Een man die vele creatieve gezichten heeft. Mag ik met jou beginnen? Want eigenlijk van oorsprong, en zo ken ik jou natuurlijk ook. Ik noem het altijd singer-songwriter, maar misschien heb jij andere woorden voor. Je komt gewoon uit de muziek.
Ja, muziek is mijn leven. Het is was niet van meet af aan zo. Op een middelbare school, ULO destijds. Toen leerde ik Piet Kok kennen. Goed bekende naam hier in de stad. Wij waren helemaal bezeten van die muziek. Maar wij waren altijd met muziek bezig. Ja. Bij de HEMA kon je zo'n kladblok kopen voor 75 cent. En daar schreven we dan op The Kings. En dan geef ik dat aan Piet. En dan ging hij ook zeggen, Piet Quavy, Ray Davis, Dave Davis. Weet je, had een bezet.
Ja, precies.
En dan ging hij met een briefje van The Who.
Ja, zo was je daar natuurlijk bij bezig.
Zo waren wij de hele tijd bezig. Ja. Eigenlijk kwam ik altijd bij Piet. Piet had een pick-up, zo'n mooi stereo-meubel, weet je wel. Met een pick-up en een radio en boxjes er dan vast. Die had zak geld en die kocht wel eens een plaatje. Dus dan gingen wij dat samen beluisteren met Piet. En later op Piet zijn kamer. En dan gingen wij met de gitaar uitzoeken hoe het allemaal ging. Hè? Want
Ja, fantastisch.
Ja, en wij kochten de Muziek Express, weet ik nog wel. En er stond altijd een middenplaat in. Die kon je dan eventueel, als je een meisje was, dan kon je die eruit halen. En kon je op de muur plakken.
Op een muur, ja, plakken.
Maar daar stond dan de Small Faces op of zo. En dan met de gitaar, weet je wel. En dan met een akkoord. Dus dan keken wij naar die foto's. Al die foto's gingen we op. Oh, wat is dit, weet je wel. En dan gingen we dan proberen.
Ja, precies.
En later, oh, dat is de D en dat is de A.
En de muziek weer beluisteren van zo'n groep.
En dan ging je dat een beetje bij elkaar plakken. En dan denk je, oh ja, dat liedje gaat zo.
Ja, nou, ik nog een heel klein stukje over muziek. Want we gaan straks met name over jouw schrijven hebben. Uiteindelijk kom jij in het land terecht. Was het niet Vlaardingen?
Ja.
Als je het hebt over Sido Martens, sommigen kennen jou dan weer niet. Maar als je Kapervaren zegt, dan weet iedereen misschien ook nog de band, hè, de groep.
Ja.
Maar uiteindelijk heb jij daarmee het nodige gedaan wat betreft landelijk en misschien zelfs wel internationaal.
Ja, bekendheid, ja. Ja, dat is na al het gepiel met Piet Kok hebben we ook een bandje opgericht. Farmers Union heette dat. En we hebben ook nog de eerste opname gemaakt voor Wobbe op het Universe label. De allereerste singeltje met Hello heette die band. Waar Wobbe dus prominent op de foto stond. In de Prinsentuin weet ik nog. Dan hadden we Farmers Union. En wij stuurden destijds cassettes rond. Dan stuur je een mp3'tje naar zalen of zoiets. Optredens te versieren, zeg maar. Maar toen hadden we cassettes gemaakt. En die gingen rondsturen. En die kwamen in Maassluis terecht. En daar was Tom Steenbergen. Destijds manager van Fungus. Maar die was ook daar programmeur in jongerencentrum had je toen, hè, van
die jongerencentrum. Okay. Ja, dat waren de podia natuurlijk.
Dat waren onze podia.
Ja.
Dus en die zei van, hey, Fungus die ging bijna uit elkaar. Daar ging een accordeonist eruit, Bob. En die zocht een elektrisch gitarist. Want in Engeland had je die folk rock
kwam enorm op. Ja.
En die zocht een elektrisch gitarist en een elektrische bassist. Zo ben ik bij Fungus terechtgekomen.
Ja, je hebt daar nooit op gejaagd, op bekendheid, dat soort zaken. Het ging jou met name ook om de muziek.
Ja.
Maar het blijft jou gewoon wat dat betreft natuurlijk altijd achtervolgen.
Want
Het lied, als je mensen zegt van Kapervaren, dan weten mensen, oh ja, die kunnen het liedje. Hè? Die weten ook
arbeidsvitamine,
dat het
ooit... hè? Ja, arbeidsvitamine plaatje. Ja, en dat is nou, volgend jaar was 74, dat is 15 jaar geleden.
Ja, kijk eens, waar blijft de tijd? Uiteindelijk ben je toch gaan schrijven. Wat was eigenlijk de aanleiding om vanuit... Hey, je schreef ook liedjes. Je was zelfs al met gedichten bezig. Maar wat was voor jou de aanleiding om dus ook een boek te gaan schrijven?
Ja, van het een komt het ander. Hè? Ik was wel heel erg met taal bezig. Toen we nog op ULO zaten, ging ik wel met Piet. Piet's ouders gingen al in naar de Schelling. En dan gingen Piet en ik op het strand liggen gedichten maken. Interessant doen wij natuurlijk. En dan ging het eigenlijk niet zozeer om de kwaliteit, maar hoeveel gedichten Piet had geschreven aan het eind van de dag en hoeveel gedichten
had. Het volume.
Een soort competitie.
Ja.
Ik had altijd wel een zwak voor schrijven. Dus dat vond ik altijd al leuk. Ik heb toen in Groningen gestudeerd, maar toen ging ik wel steeds heen en weer naar Leeuwarden. En ik zat in de trein ook altijd van allerlei dingen te schrijven.
Altijd met taal bezig.
Altijd met taal bezig, maar gewoon zo intuïtief. Ja. Gewoon van alles opschrijven. En ik was wel heel erg gecharmeerd van Dylan Thomas. Dat is zo'n Ierse schrijver. Under the Milkwood, onder het melkwoud heeft hij geschreven. Dat boekje had ik toen ook bij Van der Velde een keer op kop getikt. En dat waren hele bizarre verhalen. En dat beetje surrealistische, rare verhalen. En Bob Dylan uiteindelijk ook. En die kwam ook in die 67, 66, 67, 68 kwam Bob Dylan op. En ja, die teksten, dat was natuurlijk heel wat anders dan Love Me Do van de Beatles of zoiets. Hè? Als je The Chimes of Freedom hoort of The Times You Are Changing en zo. Ja,
inhoudelijk natuurlijk ook.
Ja, voor mij dan. Hè? Ja. Dat sprak mij enorm aan. Ja. Dus daar was ik wel heel erg van gecharmeerd. Hè?
Maar nam jij dan ook geestverruimende middelen?
Nee.
Want hè, dat was er wel. Ja. Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Die hebben natuurlijk...
Als er ook om je hoofd is verdwenen.
Ja, precies. Daar zijn we eigenlijk wel die geestverruimende middelen dankbaar voor. Want ik heb zelfs begrepen dat Rembrandt en Vincent van Gogh het ook deden. Om tot een resultaat te komen. Jij had dat niet nodig.
Ik heb er nooit behoefte aan gehad. Kijk, mijn vader was alcoholist, dus ik heb altijd gezegd, nou drank, dat ga ik niet doen.
Nee.
Dat heb ik mijn moeder beloofd. Ja. Nee, maar ik zat altijd midden in een omgeving waarvan alles gebeurde. Dus mensen die zeggen, nou, dat jij nooit gebloot hebt of een tripje hebt van, nou, maar dat heb ik echt nooit gedaan. Brandnetel thee of
kamer. Nee, maar als je naar jouw werk kijkt, en ik heb even een zin van je website. Nooit tastbaar, maar vluchtig, hersengast, avonturend reizen door breinspelonken zoekend ondergaan. Dan denk ik, dit is een man die...
Psychedelica.
Toch? Ja.
En nu nog aan de...
Maar dat doe jij gewoon puur natuur op een kopje thee.
Op een kopje thee.
Ja.
En een koekje.
Ja, fantastisch.
Dat komt er gewoon uit. Dat weet ik niet. Het gaat allemaal, wat ik zei, intuïtief. En ik denk er uiteraard wel bij na. En vaak later, weet je wel, dan vallen de puzzelstukjes vaker bij elkaar. En denk ik, oh ja, het gaat daar. Oh,
moet
oh,
je
ja.
heel veel herschrijven of valt het...
Dat doe ik nooit. Bijslijpen, hè?
Ja, hoe dat gaat. Bijslijpen. Ja.
Ja, vooral met liedtekst is dat wel... ik schrijf het dus zeg maar in een soort roes. En dan ga ik naderhand, een paar dagen later kijken, nou eens nadenken, nou, die regel kan wel weg. Of dat moet eigenlijk anders. Of compleet te veel.
Maar is er een wezenlijk verschil tussen liedjes schrijven en een boek gaan schrijven?
Ja, ik denk het wel. Je moet meer plannen bij een boek. Je moet een beetje een rode lijn inhouden. En die moet je wel een beetje in de gaten houden. Je moet niet veel van die lijn afwijken. Anders wordt het wel heel erg verwarrend. En die neiging heb ik wel. Hoor.
Ja, want je mag graag losse verhalen ook schrijven. En dan eigenlijk bundelen.
Want ik heb een korte spanningsboog, denk ik dan.
Oh, ja.
Want als ik ergens mee bezig ben, dan is het al snel. Ik kan hier ook linksaf. Oh, dan kan ik nog wel rechtdoor. Maar misschien moet ik hier rechtsaf, weet je wel. Zo.
Ja.
En dan probeer ik dat gewoon. En dan blijf ik daar een beetje in hangen. En dan denk ik, nee. Toen ik met dat boek bezig was, dan heb ik wel echt een soort...
Welk boek bedoel je?
De Weemoeder.
Oh ja.
Ja, dat is dan...
Ja.
Hè, toen had ik wel het idee van, nou, je moet wel een plan maken, weet je wel.
Ja.
Een soort structuur van hierover schrijven, over mijn jeugd, over dat, dit niet vergeten, dat niet vergeten. En daar een beetje om heen werken en te zorgen dat je dat grotere doel, dat het wel een beetje, mensen het wel moeten kunnen volgen. En niet heel veel.
Maar dat was best lastig voor jou misschien.
Ja.
Hè, omdat je gewend bent, ook vanuit liedjesstructuur natuurlijk, om... Ja, wat kort cyclisch bezig te zijn.
Ja. Ja, ik schrijf wel heel beeldend. Ik vind het ook mooi als ik zelf een tekst lees om daar zelf het beeld bij te hebben. En wat we net zeiden, eigenlijk is radio dan leuk in plaats van televisie. Nee, heb je meteen
het is soms beeld. Het is soms heel ontluisterend. Hè?
Ja.
Hè, als een boek verfilmd wordt, vind ik niet altijd even mooi. Want ik heb heel andere ideeën van de hoofdrolspeler of van de situatie.
Ja, je maakt daar toch een fantasie van in je hoofd.
Ja.
Een beeld van in je hoofd. En veel schrijvers zijn denk ik ook niet echt blij met hoe een boek er uiteindelijk in een film uitziet.
Nee, de rechten worden verkocht. Daar zijn ze op zich wel blij mee. Maar
wat er daarmee gebeurt?
Ja, de beer is los.
Ja, he, dat is een greep.
Ja, maar goed, nog even terug naar Weemoeder. Waar speelt zich dat af?
Ja, dat speelt zich eigenlijk grotendeels waar ik geboren ben. Sumaterstraat, in de oude Indische wijk is dat. Bij Cambuurplein in de buurt, die hoek daar. Daar speelden wij altijd in bootjes. En dat was een scheepswerfje. Daar waren we altijd aan het rotzooi in glasaaltjes vangen met een shampootje of zoiets.
Met wat voor drijfveer ging je nou dat boek maken? Want op een bepaald moment ontstaat het idee om een boek.
Mijn moeder overleed toen op een gegeven moment. En dan ga je allerlei dingen terughalen. We hebben een beetje vreemd gezien. Ik heb nog een halfbroer en een halfzuster. Wij als kinderen wisten dat niet.
Nee.
Maar iedereen in de buurt
iedereen
wist het.
Iedereen had het erover.
Iedereen wist het, maar wij wisten het niet als kinderen. Dus,
en dan kwam je later wel achter.
Daar kwam ik later achter. En dan ga je nadenken over hoe je zelf nu in je relatie zit en met je eigen kinderen. En dan denk je van, nou, wat ging dat toen eigenlijk gek? En je kon eigenlijk nergens over praten. Je kon nergens met je emoties naartoe.
Nee, het was een geheim.
Ja, het was een geheim, En dat drukte toch wel zwaar op je. Wat ik zei, mijn vader was alcoholist, dus hij was altijd aan het werk. Mijn moeder was ook altijd aan het werk. gewerkt. Ik heb mijn jongste zusje opgevoed, bij wijze van spreken. Ja. Toen zat ik op een basisschool en toen moest ik snel naar huis, want dan moest ik mijn zus uit bed halen en verschonen en een nieuwe kruik erin, weet je wel. Ja. Dus allemaal dat soort dingen. En dat gaat je dan allemaal, als je ouder wordt, dan komt dat allemaal.
En als zo'n boek dan af is, doet dat dan ook iets met jou? Of zeg je, nou ja, dan ga ik nu door naar het volgende, of ik heb het afgesloten, of is het een verwerking?
Ja, dat is wel verwerking. Ja, ik denk dat het wel verwerking is.
Ja, psychiater is duurder. Ja.
Nee, maar het is wel. Het is gewoon ook om er een punt. Nou, niet een punt af te zetten, maar.
Af te sluiten.
Ja, om het af te sluiten, ja.
Hoe heb je het gedaan? Zelf uitgegeven of een uitgever?
Ja, ik heb het zelf uitgegeven,
Ja,
dat kan tegenwoordig zo makkelijk. Ik heb ook 3 boekjes gemaakt over hardlopen, want dat was ook een passie voor mij. En de eerste is wel uitgegeven door Bornmeer. Toen wilde ik nog een tweede uitgeven. Kijk, ik bedoel, ik verkoop geen aantallen.
Nee, dat is ook niet de essentie ervan.
Nee, je wilt gewoon maken, je wilt gewoon doen.
Ja.
Tenminste, in mijn geval. Hè? Ik vind het gewoon... belangrijk.
Nou ja, ik zeg altijd tegen iedereen, ik zie soms op Facebook ook wel hele verhalen voorbij komen. Het is belangrijk dat mensen verhalen delen. Of dat nou echt in een heel prachtig boek tevoorschijn komt of iemand doet het op een blaadje. Het is zo belangrijk wat er geweest is ooit, tijdsbeelden ook, dat je daar persoonlijke verhalen van hoort. En dat heb met je hardloopboeken, noem ik het maar even.
Ja, want dat maakt...
Drie stuks volgens mij.
Dan krijg je heel veel herkenning, weet je wel. Of ik ga elk weekend wel een loopje doen. En ik let altijd heel erg op. En dan zie ik daar eentje zwemmen, weet je wel. In de zon en het gaat regenen. Weet ik veel wat allemaal van dat soort dingen. Waar heel veel mensen, want je ziet nu tegenwoordig iedereen met van die potjes in de oren lopen. Ja. En die denk van, ik zie ook heel veel ouders met kinderen. Hè. Ik denk op de fiets met een potje. Ik denk, laat dat kind even de wereld zien, man. Vertel even van, dit is dat en dit is zo. En hier heb ik vroeger gewoond. Gaan we even door mijn oude straat.
Terwijl je aan het lopen bent.
Nee, dat vind ik. En dat pik ik allemaal op. En dan op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat even uitwerken. Dus kijken wat voor verhaal. Hoe het loopje gaat en wat je allemaal ziet en wat je meemaakt. Ja, het is toch een reis. Het is toch een reisje.
En dat soort boeken is het onder de hardlopers juist mensen zijn die zo'n boek kopen.
Ja, want die herkennen wel dingen erin. Ja. Ik heb 2 gepresenteerd ook met een loopje erbij.
Oh ja. Ja, precies.
Eén in Hempers van bij de kern van de doodloper. Mijn eerste boek heette De Loper, het tweede heette De Klaploper en het derde heette De Doodloper. Toen hield ik eigenlijk mee op, min of meer gedwongen door blessures. Maar nee, ik vind dat gewoon leuk. En dan merk je ook, dat is met de weemoeder ook zo. Want heb ik heel veel mensen ook op de camping, ook die nog ouder zijn dan mij, maar die uit de buurt komen, die dan heel veel dingen herkennen.
Ja.
En ook het gevoel herkennen, terwijl de situatie bij hun ander was.
Ja.
Maar die
heel
herkennen
herkenbaar.
Gewoon dat gevoel.
Ja.
Van dat je verlaten voelt of eenzaam voelt. Of dat je blij bent in de speeltuin in Cilinde bijvoorbeeld. Ja, daar kwam ik ook en daar waren we altijd, weet je wel. Dus op de familieschommel en dat is wel hartstikke leuk.
En nu heb je het over dat boek, hè? De Weemoeder. Ik heb altijd een liedje halverwege. Ik heb jou ook gevraagd hoe moeilijk je het toch vond. Want jouw oeuvre is natuurlijk enorm groot. Maar ik zei, heb jij misschien iets wat te maken heeft met Weemoeder? Maar heb je iets gevonden?
Ja, het Vliet, hè? Heet het liedje. Dat gaat over mijn geboorte, hoekje van de stad.
Ja, en dat liedje was er eerder dan het boek.
Het liedje was eerder dan het boek.
En dat gaan we nu horen. Ja.
Praat me niet van romantiek, in leugens doe ik niet. Het was pure armoede elke dag in de straten rond het Vliet. Een wasmachine huurde je en klompen op de pof. Arbeiders en sjoemelaars, maar voor niemand door het stof. Alle kroegen aan het Vliet ging mijn vader op en neer. Kreeg ik tussen zijn zuipen door een advocaatreep van de heer. Het water van het Vliet, dat stroomt al jaren niet. Laat dat in godsnaam zo blijven, bang als ik ben voor wat er boven. Mijn hurken bij de werf duwde ik mijn boot naar zee en stonk naar teer en naar riool tussen de pramen 2 aan 2. Dan de kermis op het plein, daar stond ik elke dag. En maar turen naar de grond of er misschien een kwartje lag. Het water van het Vliet, dat stroomt al jaren niet. Laat daar in godsnaam zo blijven, bang als ik ben voor wat er boven. Van het Vliet, dat stroomt al jaren niet. Laat dat in godsnaam zo blijven. Bang als ik ben voor wat er boven komt drijven.
Nou, dan zit je in een podcast met Van Vliet. En dan hebben we het over het Vliet.
Ja, met opzetten.
Nou ja, ik ben natuurlijk ook een oud Leeuwarder. Dus ik heb ook wat dat betreft een nostalgische gedachte aan de tijd inderdaad dat dat nog niet gedempt was. Weemoeder was jouw eerste boek. Daarna heb je in ieder geval, ik noem het maar even, de loopboeken uitgebracht. 3 stuks, zei je net al. Wat zie jij voor de toekomst? Wil jij dat boek schrijvende gewoon lekker bijhouden? Of komt dat gewoon vanzelf op je pad?
Bij mij komt het dan meestal plotseling als een soort, aha-moment, misschien moet ik dat of dat doen. Ik verzamel al steeds van alles. Ik schrijf veel, want ik ben nou weer bezig, want ik word volgend jaar, hoop ik, 75 te worden. Dus daar wil ik ook een beetje aandacht aan besteden. Op wat voor manier, weet ik nog niet precies, maar dan ben ik allemaal al dingen aan het nakijken van, misschien kan ik dit doen, misschien kan ik dat gebruiken. En dan, ik heb zoveel materiaal hier aan, en dat is niet om interessant te doen, maar ik schrijf gewoon veel. En ja. Ik maak gewoon veel. Ik heb ook nou zo'n mooie handig horloge, daar zit een dictafoonfunctie op. Dus als ik op fiets zit,
schiet mijn melodietje te binnen. Ja.
Dan hup, kan ik het even opnemen. Ja. Super handig. Heel vroeger ging ik met een cassettedek op een fiets weg.
Ja, dat meen je?
Om dingen op te nemen. Ja, heb ik wel liedjes zo gemaakt. Dus ja. Is er een plaat gekomen. Ik heb gewoon op cassette onderweg van Stien en Vrouw Buurt van mijn schoonmoeder. Daar komt drinken vandaan. En dan had ik denk, dat is een mooie. En dan nam ik het snel op.
Fantastisch. Ja.
Ja. Maar voordat je het weet, ben je het weer kwijt.
Nee, maar op een bepaald moment, je zegt nu ook al, ik hoop 75 te worden, dan zit daar toch een verankering van, misschien dat we dan weer een boek gaan doen. En je zei, je schrijft makkelijk, maar vanaf het moment dat jij begint tot aan dat het helemaal klaar is, hoe lang doe je daarover?
Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Soms gaat het in 5 minuten en soms laat ik het dagen liggen of weken liggen en dan kom ik het weer een keer tegen en dan denk ik, toch maar even mee bezig. Mijn makker is gewoon dat ik het meestal niks vind.
Oh, je bent te zelfkritisch.
Ja. Dan denk ik, dat is allemaal niks en het is al een keer gedaan. En dat heb ik vast ergens vandaan gepikt of zo. Dat is vaak ook niet zo, maar het is gewoon mijn onzekerheid aan. En dat speelt hij dan
maar
op.
Maar is er dan iemand naast je die wel zegt van, hier moet je wat mee doen?
Daar ben ik daar gewis voor, hè.
Dus je hebt geen meelezers of zo?
Nee.
Anita heeft het ook niet. Anita, de redacteur aan het eind. Maar zegt, ik moet geen meelezen. Ik schrijf zelf en dat moet het dan maar zijn.
Ja, ChatGPT kan je nu vragen, maar dat gaan we niet doen. Nee, het is mijn ding dan en dat draag ik dan mee, weet je wel. En als ik er uiteindelijk niet uitkom, dan laat ik het gewoon vallen. Dan is het niet anders, dan vind ik het niet goed genoeg. En dan wil ik het niet naar buiten trappen van, nu moet je je kont maar redden, nu ben je zelfstandig. Ja. En laat de anderen maar vinden wat ze ervan vinden. Ik heb ook een paar jaar geleden een boek over dromen uitgebracht.
Ja.
Droomdolen heet dat. En Arjan Hutt schreef daar een recensie over in het Fries Dagblad. Dat vond ik heel mooi.
Ik heb hem gelezen voor de luisteraar. Op jouw website staat hij. Ja, fantastisch.
Ja. Maar er stond ook bij wonderlijke, ruwe en soms heel ruwe. En dat vond ik echt heel mooi omschreven. Want dromen kan alle kanten op. Ik heb toen een jaar lang, want ik droom heel veel. Heb ik elke keer meteen uit bed weg, heb ik opgeschreven wat ik droomde, weet je wel.
Ja.
Maar dat gaat alle kanten op, Ritsko.
Ja. Ja,
en zo zit je hier en dan zit je daar. En
zag je dan ook de betekenis? Of,
Nee, daar heb ik niet aan begonnen. Maar het waren sukken, want ik heb dat gewoon, wat ik zei, een poos bijgehouden. En dan lees je dat terug en hoe kan dat nou?
Ja.
En dan kijk je op je horloge, dan word je wakker, weet je wel. En dan ben je een minuut verder en dan heb je een speelfilm gedroomd.
Maar van ja, ik denk dan in jouw situatie, daar ga je dan songs voor maken of liedjes voor maken. Jij gebruikt het dan toch wel weer voor een boek, hè?
Ja, ja. 125 van die korte verhalen worden het dan. Ja. En het gaat alle kanten op. En dat vind ik juist het mooie. En wat dat betreft was ik het wel eens met Arjan, want dat is de beste omschrijving die je kan geven. Want het is inderdaad, je kan er geen touw vastgenomen. Nee. Daar komt het op neer.
Ja, en wat denk je dat het met een lezer doet?
Ja, nou ja. Die denkt ook...
Ik kan er ook geen touw vastlopen.
Nee, die denken van, nou, die man die spoort niet. Ja, ja, jij droomt ook, neem ik aan. En iedereen droomt. Ja, ja. En er zitten de meest bizarre en idiote, psychedelische toestanden, noem het allemaal maar op. Ja, waar komt het vandaan? En wat moet je ermee?
Je had ook over weemoeder, zei je, het is autofictie. Dus je hebt eigenlijk, is het gebaseerd op jouw leven. Maar hier en daar, wat heb je dan gedaan? Wat kleuren of romantiseren? Hoe moet ik dat zien?
Ik schrijf het niet in de ik-vorm, ik schrijf het in de jongen, noem ik het. Dus, maar het is wel heel, het is natuurlijk wel autobiografisch. Maar er staat ook een heel stuk over muziek in bijvoorbeeld. En er zijn allemaal dingen die, wat ik straks zei, weet je wel, dat ik snel van het spoor aanwijk. En dan even die kant op ga en die kant op. En dan weer probeer terug te komen naar waar ik mee bezig was.
Ja, het hoeft niet één op één te zijn zoals het was.
Nee, je kan het vaak ook niet duiden.
Sommige dingen weet je heel vaag natuurlijk. Kun je niet vaag beschrijven. Dus dat moet je wel beeldend beschrijven. Dus dan moet je er wel iets aan toevoegen.
Ja, wat je put uit je herinneringen. Nou en herinneringen zijn gekleurd.
Ja, enorm.
Hè? Als wij alle twee hetzelfde meegemaakt hebben, dan is jouw verhaal heel anders dan dat van mij.
Ik vraag het je, want ik worstel daar natuurlijk ook mee. Ik ben dan ook met een boek bezig over mijn jeugd.
Ja.
Sommige dingen heb ik wel eens twee keer beschreven, even in een andere stijl. En dan zag ik ook dat die gebeurtenis ook weer een wending kreeg. Hè?
Ja.
Eigenlijk ben je nooit uitgeschreven. Nee. Wat dat betreft. Het is ook goed dat je op een bepaald moment zegt van nou moet het klaar zijn. Hè?
Nou, dat heb ik ook gedaan. Want ik heb hem wel met Piet Kok over gehad. Omdat Piet is heel goed in getallen en zo. En even gewoon verifiëren van was dat toen en zo. Weet je wel, zaten wij toen en daar op de Wisseldingenhulen over.
Ja.
Hoe was dat ook precies? Om niet al te veel
Zwetser.
Maar het is mijn invulling van de tijd toen, zoals ik die beleefd heb. En er waren hele onprettige dingen bij. Dus wat dat betreft is het ook wel een mooie verwerking.
Ik ben dit begonnen, de Zinnenverzetter, met Anita Terfstra, die mij dan hier en daar coacht in het schrijven, om ook de beginnende schrijver wat mee te geven. En jij bent, zoals je nu het benoemt, puur natuur eigenlijk bezig bent. Maar heb je door de ervaringen die je nu hebt met een aantal boeken ook, dat je zegt, nou, ik kan wel een beginnende schrijver iets meegeven?
Ja. Nou ja, ik ben gewoon begonnen. Ik heb heel lang als redacteur gewerkt. Hè. Ik ben een beetje gecoacht door Hans van Wissen. Ik weet niet of dat was vroeger de hoofdchef sport van de Volkskrant. Hij is helaas overleden al. En ik heb voor Runnerswild geschreven en ook de voorlopers daarvan. Ik schreef voor Leonidas in het Clubblad.
Ja.
Dat schreef ik altijd. En toen zei iedereen van, dat zijn zulke leuke stukjes, daar moet je meer mee doen. En dan heb ik dat een paar keer opgestuurd naar zo'n hardloopblad wat hier in Nederland was. Runners heette het toen geloof ik alleen nog. En dan kreeg ik hele goede reacties ook. En zo is dat contact met Hans van Wissen ontstaan.
Ja, natuurlijk.
En die heeft mij een beetje wat jij dan hebt ook gehad. Een beetje gecoacht. Ik maak dan een verhaal. En toen zei hij, nou, hartstikke leuk. Maar denk hier of daarom. En probeer even een goed begin te maken. En dat er ook een eind aan zit. Weet je wel? Dat er een soort logica in zit. Je begint ergens mee. Je kondigt het aan. Je beschrijft een scène, zeg maar. Een situatie. En die situatie ontwikkelt zich. En op een gegeven moment houdt de situatie weer op. Hè? Even kort door de bocht. Nou ja, zorg in ieder geval dat je een goed begin en een eind hebt. En het middenstuk uiteraard ook, maar daar kan van alles gebeuren. Maar zorg dat je het goed begint en goed afsluit.
Dat het goed afgebakend is voor de lezer.
Ja, want anders weten mensen niet waar ze aan toe zijn. En dat hebben ze bij mijn boeken dan wel. Die denken van ja, wat is dit nou? Nee, maar bij de dromenboeken die denken van ja, wat moet ik hier
mee? Ja, maar dat was ook de intentie van het boek, hè? Omdat dat ook met dromen zo is.
Maar dat... En grammaticaal zorgen in ieder geval dat je... Nou ja, dat is een heet hangijzer tegenwoordig, dat je goed Nederlands schrijft.
En je hebt dan iemand de eindredactie doet?
Toen ik bij een uitgever zat, dan heb je natuurlijk een uitgever met de eindredactie.
Ja, die heeft een redacteur. Ja.
Maar ik meen dan genoeg ervaring. Ja. Je hebt de spellingcontrole tegenwoordig ook, die haalt heel veel dingen eruit.
Maar hoor je later nog wel eens iemand of dat hij een mailtje stuurt of een appje van... Hey,
nou, ik heb... Maar dat eerste
boek... leuk boek, maar...
Ja.
Pagina 12.
Ja. Nou, ik heb het eerste boek, dat was bij Bornmeer uitgegeven. En van Steven Sterk. Toen stond er een bespreking van in de Leeuwarden-krant. En die zei van, ik moest met de trein van Leeuwarden naar Den Haag. Want daar heeft hij familie. En hij had geloof ik 148 fouten eruit gehaald.
Ja,
hè? Ja, ik zei, ja, maar ja. Dat is niet mijn schuld. Moet je bij de eindredactie zijn van Bornmeer. Die hebben dat. Die hadden de eindredactie.
Ja, daar is het doorgeslipt. Ja.
148 keer. Maar ik vond het ook wel vermakelijk eigenlijk.
Maar goed, je hebt nu ook ervaring met boekschrijven. Ja. Je neemt dat ook elke keer weer mee. Ik weet zeker, we hebben het hier nu gehoord. Als je straks 75 wordt, tegen die tijd komt er waarschijnlijk ook wel weer eens wat uit. Maar je leert op basis van ervaring natuurlijk.
Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En je moet het ook willen leren. Hè? Tuurlijk luister ik naar anderen. Natuurlijk praat ik met mensen erover. En ik heb toevallig degene met wie ik de boeken altijd, die altijd de boeken voor mij opmaakt in InDesign. Die was correct al bij de Leeuwarden Krant. Dus je haalt ook al heel veel dingen eruit. Steeds meer goed lezen en uitprinten. Hè? Niet van het scherm lezen. Op scherm corrigeren is heel excuseer over neucratief. Want daar slipt er heel veel door.
Printen en
uitprinten
dan,
en dan gaan corrigeren.
Ja. Dus we hebben al heel wat tips gekregen. We sluiten het bijna af. Want we kunnen hier nog wel uren over praten natuurlijk. Maar wat zijn jouw plannen op zich voor 2024?
Ja, nou ja. Hopelijk dat ik met wat moois kom. Ik heb wel hele wilde plannen. Maar ja, ik heb wel ambitie. Maar ik wil er niet te veel pretenties aan hangen.
Nee, want dan zit je er weer vast.
Wat ik zei, ik hoop 75 te worden en daar wil ik wel wat mee doen. Want het is toch ook wel 75, man, drie kwart eeuw.
Ja, en dat word je in 2024 of 2025?
Nee, 2024.
Dan mag je nog wel opschieten.
Een paar maanden ben ik het al, 1 maart. Ja, nee, maar ik heb er al heel eentje. Daarom zit ik altijd in die kernen in Hempers.
Ik ben al
2 maanden bezig met van alles en nog wat.
Ja, fantastisch.
Dus alles aan het uitzoeken en sorteren en opnemen. Tegenwoordig een digitale, je kan alles zo makkelijk opnemen. Je bent het ook zo. Het is allemaal zo makkelijk. Vroeger moesten we alles met tape doen en knippen en plakken en gedoe allemaal. En nu is het zomaar klaar.
We hebben wat dat betreft toch een primeur in de podcast. We weten, we zullen je er niet aan houden als het belangrijk is.
Nee, maar er komt zeker wat.
Maar in 2024 komt er iets en op het moment dat het er is, dan geef je maar even gil, want dan kan ik het in de podcast erover hebben. En dan kan ik ook nog even een stukje uit de podcast van toen.
Ja, even als bewijs.
Als bewijs, want je moet al bewijs hebben. Hey, hartstikke bedankt voor dit prachtige gesprek en succes met alles.
Ja, dank je wel.